Ja, ik ben natuurlijk gewend dat we 10 minuten later starten, maar vooruit, dan beginnen we gewoon een keer op tijd, ook goed. Hey, fijn dat jullie er zijn. Misschien dat er zo meteen nog een paar komen aanwaaien, maar dat zien we wel. Ik kwam op de dijk net nog iemand tegen die heel erg haast had, dus ik denk dat die zo nog wel komt. Vandaag hebben we Arie de Rover, zit hier al voorin in ons midden. En hij wil ons uiteraard het thema met Simson natuurlijk en genade wil hij ons meenemen straks in zijn deel. Jullie kennen de opzet wel, hè? We gaan hier beginnen. We gaan luisteren, meezingen met de muziekgroep. Daarna hebben we verder hier ons samen zijn en daarna mogen jullie naar Baken om... wat stond er deze week ook in? Ik zag iets met een broodje frikandel of zo, versen. Ja, vers broodje frikandel. Ik vroeg me wel af wat dat dan precies inhield. Maar ik hoop niet dat wat zei over de frikandellen van de vorige keer. Die waren minder vers waarschijnlijk dan. Maar goed, dat stond er in ieder geval op. Dat is ons beloofd. Dus die komen er straks weer. En dat is lekker en dat is fijn. Ook om zo samen te zijn na deze bijeenkomst. En verder wil ik eerst met jullie beginnen zoals we altijd doen in gebed. Heere God. Trouwe Vader in de hemel, ook weer aan het einde van deze bijeenkomst komen we tot u. Heren, willen u allereerst danken. Danken dat we hier mogen zijn, dat we weer op deze manier bij elkaar mogen komen. Dat Arie de Rover in ons midden is om ons ook wat verder te nemen, te laten leren vanuit uw woord. En heren, willen u ook bidden of u ons dat wil mee laten nemen, dat u onze harten opent voor wat er gezegd gaat worden. Wilt u binnen laten komen, zodat we het mee mogen nemen in ons leven. En Heere, wilt u ook zijn bij allen die hier zijn. We zijn hier als unieke mensen. Maar ook betekent dat er mensen zijn die thuis misschien zorgen kennen door ziekte. Maar ook misschien plezier, geluk, omdat er iemand geboren is of gaat trouwen, omdat er mooie dingen gebeuren. En Heere, zo leeft u met ons allen mee. Wilt u ook laten merken dat in alles wat wij doen, in alles wat wij zeggen, meemaken, dat u er bent voor ons. En wilt u ons ook sturen, zodat we de juiste beslissingen mogen nemen, elke dag weer. Heere, dit alles bidden en vragen we u, in Jezus' naam alleen. Amen. Goed, we gaan nu eerst luisteren en meezingen. Het mag. Voel je niet verplicht, maar het mag.
Thank you.
Goed, dan komen we nu bij het introductierondje. Maar voordat we dat gaan doen, ik zag het net ook hoorde het lied voorbij komen. Nabijheid, ja. Hoe merk je dat nou? Wat is dat nou als God nabij is, als die bij jou is? Ik ga het maar niet vragen, want dat is natuurlijk lastig genoeg. Ik heb ooit eens een keer iets gelezen en dat ging over, we krijgen weer een storm die langskomt. Ik ben even de naam kwijt, maar... En God is als de wind. Je kunt God niet zien, wij zien God niet, maar wij kunnen wel de dingen zien die de wind doet. We kunnen het dak van de kerk heen en weer horen waaien als het heel hard waait. Maar ook de takken van de bomen zie je heen en weer gaan. Dus je ziet wel wat God doet. En dat kan zijn in een boom, in het water, als het gaat rimpelen, als het waait. Dus als je je ogen open houdt, dan zie je natuurlijk wel wat God aan het doen is in ons. Met ons, met onze naasten. En misschien vandaag ook Arius in ons midden. Is hij wel een van die takken die heen en weer gaat en zijn werk gaat doen in ons leven? Wij mogen dat zien, wij mogen dat horen. En zo hebben we allemaal onze rol. En het thema van vandaag is ook wel genade. Nou, genade is natuurlijk misschien best wel lastig. Ik heb het eens opgezocht. Dan kiezen we tegenwoordig voor Wikipedia natuurlijk, want dan snappen we het gelijk. Daar staat het volgende bij genade. Gods welwillende toewending tot de mens die haar hoogtepunt bereikt door Christus. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Eigenlijk is Arie compleet overbodig nu, want jullie snappen allemaal precies wat hier staat. Misschien dat je het wel snapt, maar begrijp je ook wat het bedoelt? Wat is de inhoud? Wat betekent dat voor jou? En daar hopen we vandaag, daar hoopt Arie wat meer over te vertellen in ieder geval. Maar eerst gaan we even wat vragen stellen aan Arie, zodat jullie een beetje beter weten wie er vandaag hier komt spreken. Mag ik jou naar voren vragen? Nou, zullen we maar eens beginnen met, wie ben jij is een hele brede vraag. Maar toen je zo oud was als deze, de tieners, waar woonde je, wat deed je, wat vond je leuk?
Ik woonde op die leeftijd in Hardingsveld-Giessendam, want daar heb ik altijd gewoond, tot op vandaag. Een dorp iets verderop aan de rivier, dus als je hier het water in springt en je laat je meedrijven, kom je vanzelf voorbij Hardingsveld-Giessendam. Ik zat op jullie leeftijd, ik denk op de haven, een beetje afhankelijk van welke leeftijd je hebt hier. Daarna ben ik medisch analist geworden, ik heb analistenschool gedaan. En toen heb ik in een ziekenhuislaboratorium gewerkt, 8 jaar lang. En daarna ben ik de commercie ingegaan. Toen heb ik laboratoriumapparatuur verkocht. Wereldwijd. Dus ik werkte voor een Amerikaans bedrijf. Gigantisch mooie carrière. Tot ik op mijn 33ste stilgezet werd. Midden in mijn succesvolle leven. En toen zat ik in New York een keer voor het eerst ook in een kerk. Niet die happy clappy Amerikaanse manier. Maar echt een stevige mooie kerkdienst. Bij Tim Keller. En daar heb ik voor het eerst dat fenomenale woord genade op een manier uitgelegd wordt. Ik kende het woord natuurlijk, net als jullie denk ik allemaal. Op een manier, en dat heeft mijn leven diepgaand veranderd. En inmiddels ben ik 63, dus we zijn 30 jaar verder. Ja.
En toen je deze leeftijd had, had je nog niet gedacht van, nou, daar wil ik eigenlijk wel wat mee gaan doen met dat geloof. Dat houdt mij dagelijks zo bezig dat ik het ook aan anderen wil vertellen.
Ik was echt wel een actief jongetje, ook op jullie leeftijd al, maar niet zozeer met de kerk of kerkdiensten. Ik heb in die tijd samen met een paar goede vrienden volleybalverenigingen opgericht, dus ik was nogal actief. Ik dacht, ik kies een sport die past bij mijn lengte. Niet dus, hè, want volleybal, dat net, dat ging steeds hoger hangen. Maar ik ben altijd wel actief geweest, ook wel in de kerk. Maar dat dit mij ooit zou overkomen, dat had ik nooit verwacht. Echt nooit verwacht, nee. Nee, op die leeftijd zat ik ook vaak met tegenzin in de kerk. Jullie natuurlijk niet, want je komt zelfs op zondagmiddag voor een extra dienstje. Ik zie er nu toch een paar. Ja, maar daarna, laat ik zo zeggen, ik ben er nu niet zozeer van kerk, maar wel datgene, die mooie definitie die je net zei, dat wat God te bieden hebt, dat is goud. Wij hebben echt goud in handen, zeker in deze tijd.
En toen heb je de carrière achtergelaten, ja. En dan denken we natuurlijk, er moet toch wat binnenkomen, ik heb een gezin. Hoe gaat dat dan?
Ja, dat zou te uitgebreid gaan. Ik ben er ook altijd wat voorzichtig van om er al te zeer over te praten. Want voor je het weet voel je jullie je ongemakkelijk. Maar toen ik op mijn 33ste voor het eerst, laten we zo zeggen, getroffen werd door dat fenomeen genade, toen ben ik regelmatig teruggegaan naar die kerk. In die tijd hadden we nog cassettebandjes, daar weten jullie natuurlijk niets vanaf, maar dat was een geluidsdrager uit die historische tijd. En dan kocht ik vaak weer een halve meter preken van Tim Keller. Ik vloog veel, dus ik had een Walkman. En dat leidde tot zo'n verandering dat ik op mijn 37ste een keer in Maleisië zat, in Kuala Lumpur. En wij hadden 4 kinderen, ik was vader van 4 kinderen, een prachtig gezinnetje. En tot onze stomme verbazing, wij vinden zelf nog steeds dat het een ingreep van bovenaf moet zijn geweest, want wij wilden 4 kinderen en daar wilden we het ook bij laten. En boven alle natuurwetten uit kregen wij nog een 5e kindje. En ik hoorde dat toen ik in Kuala Lumpur zat, dat Joke, mijn vrouw, opnieuw zwanger was. En in die week, ik zat daar een week, heb ik, ik wil het niet te dramatisch maken, maar voor mij was het dramatisch. Heb ik s'avonds over de hotelkamer vroeger gekropen van ellende, wat moet ik nu? Want ik had al langer het gevoel van, wat ben ik nou voor een vader? Ik verdiende veel, maar ik was eigenlijk zelden meer thuis. Dus wat betekent je dan voor je kinderen? Mijn kinderen hebben er nooit last van gehad, want als ik weer terugkwam had ik de mooiste cadeaus bij me. Natuurlijk om mijn schuldgevoel af te kopen. Maar ik kreeg er gewoon bijna een hekel aan. En toen kwam dit, hè, dus ik moest opnieuw vader worden, terwijl ik al leed aan mijn vaderschap. En toen heb ik daar in die week mijn carrière opgegeven. En toen ben ik naar huis gevlogen en heb tegen Joke gezegd, ik ga stoppen. Maar ik zou niet weten wat ik moet gaan doen. En Joke zei alleen maar, Arie, wat er ook gebeurt, ik blijf bij je. En in die week heb ik wel 1 bijbeltekst gehad. Ik heb nooit een stem uit de hemel gehoord, geen briefje uit de hemel gekregen. Maar er was wel 1 tekst uit de Bijbel. Ik was zo wanhopig in die week. Ik had een bijbeltje bij me en dat heb ik misschien wel 100 keer omhoog gegooid. En dan kijken waar die openvalt. Dan ben je echt wanhopig. Ik ben nog altijd blij dat hij niet bij de tekst openviel van Judas. Hij ging heen en verhing zich. Maar ik was wel wanhopig. En er bleef wel 1 tekst hangen. En ik ken hem uit mijn hoofd. Ik zal hem jullie even kort noemen. Dat is Hebreeën 13, vers 5 en 6. En daar staat dit in de vertaling die ik toen las. Laat je wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Tegenwoordig staat er, laat je nooit lijden door geldzucht. Moet je nagaan. Wees tevreden met wat je hebt. Want ik heb gezegd, ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit begeven. Dus kunnen wij vol vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? En toen heb ik mezelf aangekeken in de spiegel. Ik had mijn koffer al gepakt om naar huis te vliegen. En toen heb ik gezegd, Arie de Rover, nou kies je. Of je gelooft dit en je gaat zo leven. Of je stopt met dat hele geloof. Maar 50-50 kan niet meer. Het raakt me weer. En ik heb besloten om het te geloven. En toen hebben we financieel moeilijke jaren gehad. Maar juist in die moeite, ik was de enige kostwinner, dat wilden we ook zo houden. Elke keer als het weer moeilijk was, dan schreeuwde ik naar boven en dan zei ik, ik claim dat dit waar is. Maar ik zie het niet. Help me dan, help me dan. We zijn 25 jaar verder. Ik kom om van de spullen. Als je een mooie auto wil zien, moet je straks gaan kijken als ik wegrijd. Prachtige wagen gekregen. Vorig jaar een nieuw huis gekregen. Ik ben overdag counselor. Ik help mensen die diep in de nood zitten, 1-op-1, vaak heel lang, heel intensief. En 60% van die mensen kunnen mij niet betalen. En er zijn anderen die ik vraag om mij te helpen en die hebben tranen in hun ogen dat ze een vermogen aan mij mogen geven. Maar ik vind het verbijsterend. Wij hebben in ons gezin, Joke en ik hebben een gezegde ontwikkeld in die 25 jaar, als we het weer moeilijk hadden. En dan op het juiste moment gebeurde er weer iets. En wij hebben tegen elkaar gezegd, je zou toch zweren dat die echt bestaat. En dan lachen we en dan zeggen, maar we gaan toch niet echt geloven, toch? Wij doen God er vaak maar een beetje bij, toch, voor straks. Maar hij bestaat echt. Ook als je het niet direct ziet. Ik zweer het. Oh nee, je mag niet zweren. Sorry.
Maar je vertelde toch ook vroeger gewoon zelf in de kerk gezeten als jongetje. En dan toch zo'n moment nodig.
Ja, en misschien is nog het meest bijzondere. Ik waarschuw je vaak, ik weet niet hoe jullie leven gaat lopen. Want jullie zijn net zo goed kinderen van God. Die absoluut je vader is, kom ik straks nog wel op terug. Als ik, Jullie zijn niet anders, jullie zijn net zo kostbaar. Ja. Maar toen ik het dus echt ging geloven, op mijn 37e, zo zeg ik maar, en het uitging leven, toen ben ik in mijn eigen gemeente, we noemen dat met een duur woord, verguisd. Ik werd niet begrepen. Er waren die echt boos waren op me, me haten. Onze oudste zoon, die was een beetje jullie leeftijd toen, die zei, pap, ze haten je, kom, we gaan weg. Toen zei ik tegen mijn zoon, jij mag echt weggaan. En dat is hij ook gegaan. Ik zei, maar ik blijf. En ik zie hem nog staan. Pap, waarom? Ik zei, nou, ik hou van die mensen. Ik snap ze wel. Ik ben ook zo geweest. Dus ik ben gebleven. Verbijsterend. Ja. En ik kon blijven omdat ik ontdekt had dat het genade was. Opnieuw kom ik straks nog wel op terug voor jullie. Ja. En dat is heel raar uitgepakt, want we zijn inmiddels 25 jaar verder. 12 jaar na dat moment dat ik wat verguisd werd, kwam de kerkraad bij me. En die zeiden, wij willen heel graag jou inzegenen voor datgene waar we 12 jaar geleden jou om verguisd hebben. Dus dan heb ik een zegen gekregen uit de gemeente. En sinds 8 jaar ben ik ook gevraagd door de kerkraad en de gemeente om ook in onze gemeente te preken, voor te gaan. Nou, ik ben geen predikant, ik heb geen theologie gestudeerd. En dat is best bijzonder. Ik kom uit de gereformeerd vrijgemaakte kerk, daar is het absoluut niet normaal dat je mag preken als je geen theoloog bent. Nou, ik heb er niet om gevraagd. Het gebeurt. Ja, je zou bijna zweren dat. Denk ik, ik weet het niet. En nou mag ik hier staan voor jullie. Ja, om te praten over dat geweldige fenomeen van Gods genade. Ja, dat is echt verbijsterend, jongens. Is het genoeg, hè?
Nou ja, wanneer jij zegt dat het genoeg is, is het genoeg natuurlijk.
Nee, jij gaat erover.
Nee, maar goed, zij zitten hier natuurlijk nu ook. En ja. Ja, we leven toch in een wereld, en daar zullen jullie ook tegenaan lopen, waar mensen ja, echt anti zijn. Ja. Zij worden ook verguisd, belachelijk gemaakt. En er wordt God bijna naast Sinterklaas gezet. Dus voor hen is dat natuurlijk ook moeilijk. Wat heb je daar nog voor een boodschap over? Is die te moeilijk voor hier in het begin?
Nou, niet te moeilijk, maar zo pijnlijk, jongens. Ik snap heel goed dat in Nederland er een gigantische aversie tegen God is. Ja. Dat is niet God trouwens, maar dat is het godsbeeld wat wij vaak als kerken zaaien. Dat is namelijk niet een genadige God die wij zaaien. Nee, wij zaaien een moralistische God die jou nog beoordeelt op goed en fout. En dus als je fout zit, ja. Ja, dan word je ook gelijk verguisd, weggedrukt, bestreden, bevochten. Dus wij zijn de oorzaak, wij. Wij menen christenen, wij zijn de oorzaak dat er in Nederland een volstrekt verkeerd godsbeeld over God is. Wij beginnen altijd over goed en fout. Als wij de christelijke boodschap uitdragen, bijvoorbeeld met christelijke politiek, ja, is verschrikkelijk. Genade kun je nooit in een politiek systeem gieten. En genade is juist de kern van het evangelie. Misschien heb je het woord evangelie wel eens gehoord. Nou, evangelie betekent goed nieuws, blijde boodschap. Nou, God is maar om één reden goed nieuws. Dat hij genadig is. Dat hij er alles voor over had om jou tot kind van hem te maken. Hij verwacht van jouw kant helemaal niets, niets. Dat jij verandert komt pas als je geraakt bent, niet daarvoor. Nou, wij zitten de christelijke boodschap voortdurend uit te dragen als een goed en fout regel. En dat gaan we dan met een politiek systeem, proberen we dat op mensen te leggen die niets met God hebben. Nou, dat is tegennatuurlijk. Gods wet is uitsluitend voor zijn kinderen. Dus word nou eerst kind van hem. Ja, en dan ga je de wet niet vervullen omdat het moet. Je wil niks liever, het wordt je natuur. Moet je eens voorstellen dat je tegen je zin verliefd moet worden. Dat je vader en moeder je uithuwelijken. Kijk eens, met hem of met haar moet jij gaan trouwen. Je denkt, hou toch eens op. Nou, dat is net zo erg als dat je de regels van God gaat opleggen, ook nog eens met een wettelijk systeem, aan mensen die totaal niet geraakt zijn door God. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Dus nou komt het mooie. Jongens, jullie staan zo magnifiek voorgesorteerd. Want als je één keer gaat ontdekken wat Gods genade met jou doet, dan ga je iets bereiken waar iedereen naar snakt. dan word je innerlijk vrij. Innerlijk vrij, hè? Dan kan er van alles met je gebeuren of om je heen gebeuren. Jij blijft wie je bent. Je blijft vol vertrouwen. Je blijft vol levensgeluk. Want je geluk wordt uitsluitend nog bepaald door degene die het allermeest en het meest intiem van jou houdt. Zo zijn we geschapen. We snakken naar liefde. Naar erkenning. Naar waardevol voelen. Naar levensgeluk. En het drama van ons mens is dat we God aan de kant hebben gezet, weet je nog, in dat paradijs? En nou moeten we het halen uit onze omstandigheden. Nou, dat lopen we met z'n allen hier te doen. Ga ik zo meteen bij Simpson ook even de vinger bijleggen. Dat wie we echt zijn, ja, dat verkwanselen doordat we maar in kudde gedrag denken dat we team christenen net zo massief. Ja, dan moet ik uitkijken dat ik niet gelijk doorgaat in mijn preekje. Jo, dit is al een preek. Moet je kijken, ze zakken bijna al weg. Nee. Dus ja, oh, het is ook mijn verlangen. Ik heb zo'n verlangen dat we juist als christenen in kerken weer gaan ontdekken wat het echte evangelie is. Ja, er wordt ook thuis meegekeken natuurlijk, anders zou ik zeggen, dit is toch een intieme sfeer. Ik verdenk God er wel eens van, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar ik zeg het tegen hem, dat hij achter de kerkverlating zit. Net als in de tijd van Simpson. Opnieuw, nou moet ik uitkijken, dat kan niet even met mijn andere praatje beginnen. Wij doen zo graag mee met de cultuur om ons heen. En we doen de God nog een beetje bij, op zondag toch? Ja, maar daar is God niet voor hoor. Hoeveel mensen zitten niet in de kerk die geloven alleen voor straks? Hier heb je natuurlijk geen krentenbol aan. Nee, straks, als ik doodga. Nou, daar gaat God zich niet voor lenen hoor. Jongens, je kan nog weg, hè? Voordat het echte geweld begint. Nee. Je kan nog weg, hè?
Ik denk dat ze juist willen blijven. Ze willen nog meer horen. Nee, maar goed, dat, je noemde het net ook al in die 50. Geen 50-50, hè? Het is
nee.
Of 100 of 0. Misschien wel heel zwart-wit, maar het is wel een duidelijke keuze die je maakt. Zullen we het even hierbij laten en dan gaan we straks weer verder?
Goed.
Jullie hebben ondertussen het nummer op het scherm zien staan, of thuis denk ik ook wel. Daar kun je je bericht heen sturen, je vragen heen sturen en dan kunnen we dat straks in het afsluitende gesprek kunnen we dat meenemen. Maar we gaan eerst zingen.
Opwekking 428, genade zo oneindig groot. Thank you.
Goed, we gaan nu luisteren naar Arie. Als je nou, er zijn ook mensen hier die hebben misschien wat minder, zijn minder in contact gekomen met de Bijbel, met het geloof. Stel ook gewoon je vraag. Als je dingen niet snapt, laat het gewoon weten. App het even. Je mag het straks ook gewoon roepen natuurlijk. Maar ook als je vragen hebt over de inhoud, laat het ons weten.
Het is wel mooi om misschien even aan te sluiten bij dit lied net. Dat hebben jullie misschien niet gelezen, maar onderin staat dat altijd van wie dit lied eigenlijk is. En de originele tekst is van John Newton. En John Newton was een kapitein op een slavenschip. He, slavernij, het slavernijverleden staat tegenwoordig ook echt onder de aandacht. Hij was kapitein op zijn slavenschip, wat Afrikaanse slaven vanuit Afrika vervoerden vaak naar Amerika of naar Groot-Brittannië. Dat was in die tijd ook echt een economisch model. Aan slavenhandel werd gigantisch veel verdiend. Beschamend om daarop terug te kijken. Het werd trouwens heel vaak goedgekeurd ook door de christelijke wereld in die tijd. Hier in het Westen was het ook bijna allemaal christendom. En John Newton, die hadden net een voorgesprekje. Hè? Hoe kom je tot die verandering? Vaak moet je in een crisis terechtkomen. Nou, John Newton die kwam in een crisis terecht, van zijn schip kwam in een vliegende storm terecht. Je bedacht net ook welke storm hebben we op dit moment. Nou, dat was een vliegende storm en hij verging bijna en toen schreeuwde hij het uit naar de hemel. Dan heeft hij ook beloofd dat als ik het overleef, dan ga ik mijn leven in uw dienst stellen. Mooi, hè? En de melodie weten ze nog niet, wie dat ooit bedacht heeft, maar ja, hij, maar waar hij dat heeft opgepikt. Maar de kans is vrij groot dat hij dat vernomen heeft in het gezang van de slaven die die vervoerden. Jullie kennen misschien de Negro Spirituals wel, die vooral in Amerika groot is geworden. Hè? De gospelzangers komen heel vaak vanuit de, laten we zeggen, de Afrikaanse achtergrond. En misschien hoorden die dan onderin de bodem van het schip, waar die mensen vastgeketend lagen, op beestachtige wijze vaak vervoerd. En die zongen zichzelf moed in. Nou, hier zit je al in het hart van genade. En mooi, dit voorgesprekje net al als een soort opwarmertje. Dus een aantal dingen heb ik al gezegd. En ik ben gevraagd om het vooral vanavond of vanmiddag uit te leggen in de lijn van het levensverhaal van Simpson. En dat is best even link. Want als je over het Oude Testament wil spreken of preken, dan moet je onvoorstelbaar uitkijken om dan niet een rechte lijn te trekken naar nu. Dat jij denkt dat je als een soort Simpson moet zijn. Nou ja, Simpson, dat vinden we vaak nog een beetje tricky. Of we moeten naar de sportschool gaan. Hè? Want hij was wel een beetje de Schwarzenegger van zijn tijd. En welke jongen, hè? Kik daar nou niet op. Kijk, ik heb de moed opgegeven, dat zie je. Hè, maar als je nog zo jong bent zoals jullie, hey, gasten, aan de gewicht hangen. Hè? Want ja, dan word je aantrekkelijk. En de dames moeten er natuurlijk schoon uitzien. De Delilahs, hè? Van deze wereld. Maar vooral als je met Bijbelverhalen bent opgegroeid, dan is de kans vrij groot dat je al heel jong de Bijbelverhalen hebt gehoord. Uit de kinderbijbel. En kinderen slaan altijd heel sterk aan op de helden in het verhaal. En voor je het weet wil jij David zijn die Goliath verslaat. En het wordt nog erger als tegen jou verteld wordt. Nou, de bedoeling is dat je voor de Heer een soort David bent die de Goliath verslaat. Nou, dat is fataal. Dan ga je een beetje hetzelfde doen als Simpson. Dan denk je dat je het in eigen hand moet doen. Dat jij de boel moet verlossen. Of jezelf moet verlossen door vooral goed te zijn. Of sterk, of krachtig, of vroom, of heilig. Nou, dan is de genade compleet verdwenen. Dan heb je het hart uit God gesneden. Sterker nog, en ja, ik zeg het maar gewoon helder. Ik bedoel dat met alle eerbied. Dan spuug je de Heer Jezus in zijn gezicht. Dus als je over het Oude Testament spreekt, hè, Simpson, dan ga ik zo meteen met het fragment vooral duidelijk maken wat ik gepakt heb uit zijn levensverhaal. Simpson, net als alle andere richters en profeten en Bijbelse helden, die verwijzen naar de Heere Jezus. En zij waren absoluut gebrekkig. Je hebt van Simpson al een paar dingen gehoord. Nou, als er eentje faalde, was hij het wel. Zeker moreel gezien, als het over goed en fout gaat. Maar hij verwijst wel naar de perfecte verlosser. Hij moest het in zijn tijd verlossen. En ook, dat is het grote verschil, de bedoeling was in het Oude Testament ook dat het volk Israël een bijzonder volk bleef. Gods heil was beperkt, zou je kunnen zeggen, tot het volk Israël, want daar moest de echte verlosser geboren worden. Maar toen hij één keer geboren werd, de Heer Jezus, en de verlossing tot stand bracht, toen kwam het voor de hele wereld. En nou gaat het niet meer om een koninkrijkje hier beneden, wat je met hand en tand moet verdedigen, zoals het volk Israël nu doet, richting Gaza, richting Hamas, of Poetin, of Afrikaanse landen, of wij met onze nationalistische trots, dit is ons volk. Gods koninkrijk is niet van deze wereld. Gods koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Gods koninkrijk gaat over wie jij bent, nu, hier. Los van je omstandigheden en los van in welk land je geboren bent. Of welke taal je spreekt. Of welke cultuur je gewend bent. Of in welke status je staat. Ben je rijk of arm? Heb je een hoge functie of een lage? Heb je heel veel kracht en gezondheid of ben je vanaf je geboorte al ziek en gehandicapt en beperkt? Maakt volstrekt niets uit. Niets. Niets. Is geen enkele voorwaarde van onze kant. Alles komt van zijn kant. Daar begint het. En als het daar niet begint, heb je niets van het evangelie begrepen. En vermink je het zelfs als je het wel naar buiten brengt als de christelijke boodschap. Jongens, we leven in een fascinerende tijd. Als ik jongens zeg, dan bedoel ik ook meiden, maar dat is een beetje mijn stopwoord. Jongens, sorry. Sorry, dames. Ja, jullie ook. Ja? We leven in een fascinerende tijd. Echt, dat meen ik echt. En ik ben ontzettend altijd onder de indruk van de tijd waarin we leven, de cultuur waarin we leven. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar vorige week is er een nieuwe Sieren-campagne gestart. En Sieren staat voor Stichting Ideële Reclame. Dat zijn reclamebureaus die stellen hun expertise gratis ter beschikking om maatschappelijke thema's duidelijk te maken. En je kent die clipjes nog wel van dat vuurwerk, denk ik. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dat soort dingen achter. Nou, vorige week is er een nieuwe gestart en die heet Hoop. Zoek je hoop, lichtjes van hoop in je duisternis. En hoe komt dat? Omdat gigantisch veel mensen en vooral ook jongeren redelijk wanhopig zijn. Jullie categorie, jullie generatie, heeft heel veel mentale problemen. Dat is geen verwijt. Dat komt door het leven waarin je zit. Zo gigantisch veel keuzes. En dan ook nog de suggestie dat jouw leven maakbaar is. Jij moet het zelf tot een succes maken. Succes is een keuze. Dus doe nou je best. En nou is het erger als het dan niet lukt. Dan heb je niet alleen een vervelend leven, maar dan is het ook nog jouw schuld. Nou, dat is natuurlijk tragisch. Geen wonder dat heel veel jongeren op zoek zijn naar hoop. Naar wie ben ik nou eigenlijk? Mag ik er wel zijn? Hoor ik er wel bij? Ben ik wel kostbaar en waardevol genoeg? Word ik straks wel gekozen door een partner? Houden papa en mama wel voldoende van me? Sterker nog, als die dat niet hebben laten blijken, dan kan je al heel veel onzekerheid ervaren. En dat is best pijnlijk. Nou, en in die tijd leven wij nu. En dan doen we er ook nog een aantal crisissen op. Jongens, ons land snakt naar een soort verlosser. Want niet alleen jullie generatie en leeftijdsgenoten hebben daar last van. Ook de ouders en de ouderen. Heel veel mensen voelen zich in ons land, hier komt een duur woord, gemarginaliseerd. Naar de zijkant gedrukt. Ze voelen zich niet serieus genomen. En je kent de boerenprotesten nog wel. Daar in Den Haag beslissen ze maar. En er zit volgens mij ook nog een complot achter. En dus komen wij in verzet. Soms agressief, hè, met die trekkers, om er iets te zeggen. Soms nog agressiever, of Extinction Rebellion. Heel veel mensen zitten in de agressie, in de weerstand. Want ik word niet serieus genomen. Nou leven wij in een democratie. En dat betekent dat we één keer in de 4 jaar mogen stemmen. Nou, je hebt het gezien waarschijnlijk. Op wie we gestemd hebben. Op een verlosser. Een man die gaat ons redden. Toch? Die heeft gezegd, de Nederlander weer op nummer 1. Want dit land is van ons. En weg met al die buitenlanders. Die vieze gelukzoekers. Dat is een bedreiging voor onze welvaart. Voor mijn portemonnee, voor ons zorgsysteem. Weg. En deze verlosser heeft gigantisch hoog gescoord in de Bijbelbeltgemeentes. Hier misschien ook al. Ik weet niet of PVV hier één is. In Hardingsveld, Giessendam, waar ik woon wel. Een hartstikke christelijk dorp. Ik moest ook gelijk aan Simpson denken toen die man verkozen werd. Zit het in het haar, dacht ik. Hij was wel opgevallen, dat is ook wonderlijk. Simpson was ook zo'n sterke krachtpatser. Met een hele bijzondere haardos. Nou, alle populistische leiders van tegenwoordig hebben ook zo'n rare dos. He, Donald Trump. Boris Johnson. Het lijkt wel of dat het in je haar moest zitten. Kijk, ik scoor niet. Dat zie je wel met de kapsel. He, wij zoeken, nou, we lopen niet rond met krachtpatsers als Simpson. He, hoewel, Schwarzenegger is ooit senator geweest. Dat is hij volgens mij niet meer. Of gouverneur was hij, sorry. Van Californië. Nou, Wilders voldoet daar niet aan. Maar tegenwoordig zit de kracht vooral in de taal. He, populistische praat. Agressief. Vijandig. Korte one-liners. Heel veel haat oproepend. En dan jezelf beschermen met allemaal bodyguards om je heen. Dat is ook een machtsmiddel. En niet kwetsbaar gaan staan. Ben jij gek? Je bewapenen. Nou, dat is een beetje de cultuur waarin we nu zitten. Wij schreeuwen om dat soort leiders. Nou, Simpson was zo'n leider. Geef een Simpson toe, want dat was de bedoeling. Simpson was vanaf zijn geboorte al geroepen om het volk van God, het volk Israël, te beveiligen richting de vijanden. Ik weet niet of je het verhaal van de rechters, zo heet het tegenwoordig, van de richters een beetje kent, maar het volk Israël was in Kanaan aangekomen. Het was bevrijd uit Egypte door God, via Mozes en Jozua. Ze hebben inmiddels hun plekje ingenomen. Maar wat blijkt nu? Ze houden zich niet aan het feit dat ze volk van God zijn. Nee, die andere volken, die hadden ook wel leuke dingen. Afgodjes, zoals dat heette. Eigenlijk allerlei maniertjes om hier op aarde gelukkig te worden en je geluk uit te halen. En nou, dat trok ze ook wel. Dus God stond opnieuw niet weer op nummer 1. Terwijl hij alles uit de kast had gehaald om ze te bevrijden. Nee, we doen het liever ook met. Nou, dan beslist God om rechters te laten opstaan. En rechters waren ook een soort, je moet het niet vergelijken met de rechters van in ons land, maar het waren echt verlossers. Het waren mensen die de boel recht moesten zetten. En soms ook echt met wapens, omdat het om fysieke vijanden ging. Want dit land behoorde toen nu aan dat wat God beloofd had. Nou, en er zijn er een paar voor Simpson gekomen. En elke keer als je het boek Rechters leest, dan kwam er weer een rechter en dan diende ze God weer, want dan zette hij de boel weer even recht. En zodra die rechter weer verdwenen was, gestorven of vertrokken, dan vervielen ze weer in afgoderij. Deden ze het weer gewoon met het leven hier op aarde. Zonder God. Nou, zo ging dat door. En toen kwam Simpson. Bij een onvruchtbaar echtpaar. Bijzonder, hè, hoe God werkt. Maar zijn vader wist al van voor zijn geboorte, dit jongetje wordt een Nazireër. En dat betekent, hij kreeg een specifieke roeping, jij moet borg staan voor Gods volk. En bij een Nazireër golden 3 belangrijke geloftes, zou je kunnen zeggen. En het eerste was, je moest je haren laten groeien, mocht je niet afknippen, je mocht niet aan de alcohol zitten en je mocht niet aan lijken komen. Zoals jij ook geboren bent met een roeping. Net als ieder kind. Wij worden allemaal geboren in een roeping. En de allerbelangrijkste roeping die jij en ik hebben gekregen, wie je ook bent, is dat je kind van God bent. Nog meer dan dat je kind van je papa en je mama bent. Dat is je roeping. Dat hoort je identiteit te zijn. En let goed op, je identiteit. Jullie zitten in een leeftijd dat je hartstochtelijk op zoek bent naar je identiteit. Of je het nou bewust bent of niet. Je identiteit is je allerdiepste verlangen. Je zou kunnen zeggen je geestelijke honger om van waarde te zijn. Van betekenis. Dat jij het diepe gevoel hebt, ik mag er zijn. Hoe ik er ook uitzie, wie ik ook ben, ik mag er zijn. Zo ben je geschapen, jongens. Dat is onze geestelijke honger. We hebben niet alleen lichamelijk honger. Gaan we zo meteen met, wat heette het, verse frikandel of zoiets? Ja, fijn, altijd vers. Ja, je hebt niet alleen lichamelijk honger, jij hebt ook een geestelijke honger. Vanaf de eerste dag van je leven zou je kunnen zeggen. Jij wil bevestigd worden in dat je goed genoeg bent. Als je dat kan ontvangen, jongens, als je dat te slikken krijgt, dan voel je je geweldig. Dat is nou gelukkig zijn. En misschien ken je het andere veel beter. Als dat je namelijk niet bevestigd wordt, dan kun je je dood ongelukkig voelen. Als je niet bevestigd wordt in dat je goed genoeg bent. Nee, integendeel, je wordt gepest. Je wordt belachelijk gemaakt. Je wordt op de social media te kakken gezet. Je wordt eruit geduwd op school. Of je bent in een heel onveilig gezin opgegroeid en er zijn dingen gebeurd die jou geknakt hebben in je geest. Je bent verwaarloosd, mishandeld, misschien wel misbruikt. Zijn de mensen die ik dus counsel overdag. Daar zie je lichamelijk niks aan. Sommigen zien er prachtig uit of sterk, maar in hun geest zijn ze geknakt. Lieve jongens en meiden, je geestelijke staat is de allerbelangrijkste. Je identiteit is het meest kostbare. En nou komt het drama van ons leven, net als bij Simson. Als wij onze eerste roeping niet echt ervaren, dat we namelijk door God gewild en geliefd zijn. Dat de reden is trouwens dat je geboren bent. Als je dat niet doorleeft en ervaart, dan heb je grote kans dat je je identiteit bij elkaar gaat sprokkelen hier op aarde. Dan moet je het verdienen. Dan moet je het waarmaken. En dan kom je in een voor wat hoort wat leven. Dat wat jij laat zien, wat je presteert, hoe je eruit ziet, wat je wel of niet kan, dat bepaalt wat mensen van je vinden. En dat noemen we nou een verslaving. Gebondenheid. Juist door je allerdiepste verlangen loop je dan vast en ben je gebonden aan dat wat de wereld van je vindt. Net als Simson. Simson was een opgewonden standje. Moreel gezien hartstikke de plank misslaan. Hij was namelijk geroepen om God te vertegenwoordigen en tegen de Filistijnen te zijn. Wat doet hij? Een beetje misschien wel op jullie leeftijd, dat de hormonen wat door zijn lijf beginnen te gieren. Hij vond daar wel een leuk meisje in. Onder de Filistijnen zegt deze vader, pa, ik wil met dat meisje trouwen. Die pa die probeert nog wat te belemmeren. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders, ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden, waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden. Of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk. Ik weet niet of je dat soort gesprekken thuis al gehad hebt. Met je vriendin of je vriendje. Voorstellen dat je ouders denken, och, wat begin je aan? Ja, en dan zegt hij, nee vader, antwoordde Simson, dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. Hij eist het. En die pa, misschien wel omdat het enige jochie in het gezin was, gaat dat meisje ten huwelijk vragen. Ze trouwen. En misschien zit er wel bravoure bij Simson in, ik weet het niet. Op zijn bruiloft geeft hij tegenover Filistijnen een raadseltje mee. Hij denkt, dit gaan ze toch nooit raden, met een weddenschap. Ook in die tijd waren mensen al verslaafd aan weddenschappen en loterijen. En er stond best een prijs op. Een stel nieuwe kleren voor degene die zou winnen. Hij deed het met 30 man. Dus hij zou 30 nieuwe kleren krijgen, 30 paar nieuwe kleren. In die tijd waarschijnlijk een heel kostbaar goed. Hij denkt, ze gaan toch nooit raden. Kassa. En die Filistijnen, die zetten zijn vrouwen onder druk. Echt chanteren, manipuleren. Ze dreigen de hele tent in de fik te steken. Met haar en de vader erbij. Ja, en onder die druk ontfutselt zij de oplossing van het raadseltje. En ze vertelt het tegen die 30 kerels. En die vertelt tegen Simson. Nou, die voelt zich natuurlijk diep bedrogen en gekwetst. Ook door zijn vrouw. Die slaat vervolgens 30 Filistijnen dood om aan die kleren te komen. Gooit het op een vrachtuig waarschijnlijk neer, vertrekt En vertrekt ook bij zijn vrouw vandaan. Niet om zijn huwelijk op te geven, maar hij denkt, haar wil ik even niet zien. Moet je nagaan, een opgewonden vindje. Even later komt hij weer terug. Nou, even later, ik weet niet hoeveel later. En dan blijkt zijn schoonvader, want die dacht, nou ja, Simpson kon nooit meer terug natuurlijk naar dit debakel. Die blijkt zijn dochter alweer opnieuw uitgehuwelijkd te hebben. Nou, dan wordt Simpson zo woest. Dan vangt hij 300 vossers, steekt die fakkels tussen en die jaagt hij die beesten door de graanvelden heen. Nou, de hele tent fikt af. Niet alleen de graanvelden, ook de wijngaarden en de olijfbomen. Kortom, de hele oogst van het volk is eraan. Filistijnen woest. Die verbranden zijn ex-vrouw en de schoonvader met hele hebben en houden. Wat een gruwel, hè? Is dat allemaal in de Bijbel? En ze trekken erop uit om Simpson te halen. En nou ga ik een stukje lezen. Sorry, ik ben al aan de 20 minuten misschien, maar dit moet ik even lezen met jullie. Hier komt hij. De Filistijnen vielen daar op Juda binnen. Simpson woonde in Juda. En sloegen hun kamp op bij Lehi. De plek, hun kamp, hè? Dus ze zijn met een heel legertje. Sloegen hun kamp op bij Lehi en begonnen zich vandaar te verspreiden. Want Simpson was nogal een krachtpatser. De Judeërs, dus het volk van Simpson zelf, die vroegen hun waarom ze hun gebied waren binnengevallen. En kregen als antwoord, wij zijn gekomen om Simpson gevangen te nemen. We willen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Die hele fik. De hele oogst vernield. Nou, we gaan dat ventje eens even mores leren. Ken je dat? Oog om oog, tand om tand. Jij mij pesten, ik jou pesten. Ja, dat lukt je niet alleen, want hij is nogal sterk, dus je zoekt maats. Ik ga mijn broers wel halen. Hè? Ken je dat gevoel? Erop en erover. Jongens, de hele wereld staat van dit soort dingen toch in elkaar. Israël, Hamas, Rusland, Oekraïne, Jemen. Hoeveel landen kunnen we noemen? Burenruzies. Kijk wel eens naar de rijdende rechter. Ja, de boom hangt over. Woest. Schuim op de bek. Want ik heb mijn recht. Nou, dat hebben de Filistijnen hier ook. We willen hem te pakken nemen. En toen gingen, hier komt hij, let goed op het verhaal, hè. Toen gingen 3000 Judeërs naar Simpsons rotshol, want hij verborg zich in de rots, bij Etam. Dus 300 van zijn volksgenoten, hè, gaan naar Simpson toe. En dan zeggen ze, hoe kon jij ons dit aandoen, vroegen ze. Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn? Maar Simpson zei, ik heb hun alleen betaald gezet wat ze mij hebben aangedaan. Precies hetzelfde. Voor wat hoort wat. Zij hebben mij gekwetst, ze hebben mijn vrouw vermoord, de boel in de fik gestoken. Dus ik heb alleen maar terugbetaald. En dan zeggen ze, wij zijn gekomen om je gevangen te nemen, zeiden de Judeërs. We gaan jou uitleveren aan de Filistijnen. Even goed opletten. Dus zijn eigen volk balen er verschrikkelijk van dat hij zich verzet tegen de Filistijnen. Moet je even nagaan. En waarom doen ze dat? Omdat ze inmiddels gewend zijn aan een leven dus samen met de Filistijnen. Zij pikken net zo goed een graantje mee van wat de Filistijnen in hun leven hebben. Ze willen geen apart volk zijn. Dit was best een goed volk. Er waren nog meer Canaanitische volken die verdreven moesten worden. En sommige waren vele malen bloeddorstiger dan de Filistijnen. Dus laat ons nou toch gewoon, Simpson. Doe eens normaal. Wat een ellende. Misschien zaten er wel tussen die zeiden, mijn broodwinning gaat eraan, man. Ik verdien aan die Filistijnen. Maak ons gemakkelijke leventje nou niet zo zuur. Dus ze pakken hun eigen verlosser, rechter, op, dat willen ze, om hem uit te leveren aan de vijand. Hé, lijkt dat niet op iemand? Lijkt dat niet op iemand? Was er niet vele jaren later iemand die in Jeruzalem opstond met de naam Jezus, die vertelde wat het koninkrijk van God was En hoe je je identiteit, je betekenis en je zekerheid niet meer uit dit leven moet halen, maar door je vader laat bepalen. En was dat ook niet een onruststoker? En wat doet zijn eigen volk? Die leverde hem uit aan de Romeinen. Je zou kunnen zeggen de Filistijnen van die tijd. De overheersers. Jongens, nog een keer, en meiden. Zo verschrikkelijk kortzichtig ben je. Als je niet beseft wie je bent. En het nog van dit leven moet hebben. En hier komt hij weer en ik waarschuw jullie. En misschien zitten de ouders thuis te kijken nu met gekromde tenen. Kerken zitten vol met mensen die precies hetzelfde doen. Die willen dit leventje graag intact houden. En dat rare koninkrijk, ja straks, als ik dood ga. Maar daar kwam Jezus niet voor. Jezus kwam niet aan het eind van je leven een grote lijst met allemaal verkeerde dingen. En daar ging zijn bloed overheen en zo, nou mag je de hemel in. Daar kwam hij niet voor. Zonde is ook geen verkeerde dingen doen. Dat is geen zonde. Zonde is als jij je identiteit, jouw honger naar betekenis en zekerheid niet door God laat bepalen. Dan ben je een zondaar. En daar moet je van verlost worden. Niet straks, nu. Toen Jezus daar betaalde aan het kruis, kwam hij jou je originele identiteit teruggeven. Waardoor je door de geest van God weer Abba, Papa, Vader leert zeggen. Dat je erfgenaam bent van hem en niet je erfenis hier opbouwt. Misschien heb je ooit dat dure woord als woord, sorry dat ik het even noem, maar is ook voor je vader en moeder thuis, het woord secularisatie. Daar wordt heel vaak mee bedoeld, dat is kerkverlating. Nee. Secularisatie betekent dat jij je verlangens in dit leven wil bevredigen. Dus kerken zitten vol met mensen die daar last van hebben. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze op de PVV stemmen. Want het is mijn koninkrijkje hier. En dat mag niet bedreigd worden. Jongens, wij horen hier vreemdelingen te zijn. En bijwoners. Want je bent van een ander koninkrijk. En als je dat dan mag uitleven, dan ben je uniek. Dan ben je vrij. Dan kon je wel eens mensen om je heen krijgen die stikjaloers op je worden. Omdat jij geen last meer hebt van angst en onzekerheden. Omdat jij kan delen. Dat je vertrouwt dat je het krijgt. Maar zo gaan wij dus om van nature met verlossers. We geven ze liever aan de vijand. Nou, dan vraagt Simpson, jongens, alsjeblieft, maak mij niet dood. Bind me maar. Bind me maar en breng me maar naar de vijand. Dus hij zegt, zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simpson. Nee, daar is geen sprake van, zeggen zijn eigen volksgenoten. We binden je vast en we leveren je aan hen uit, maar doden zullen we je niet. Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen en leidden hem uit zijn rotshol en brachten hem naar Lehi, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Heerlijk, de vijand gevangen. En nou komt hij, dit vind ik zo ontroerend. Toen voer de geest van God in hem. Daarvoor niet, hè? Deed hij op zijn eigen geest. Zijn ikkie, zijn ego, net als jij en ik van nature. Maar toen voer de geest van God in hem, de touwen waarmee hij gebonden was, leken wel vlas dat wegschroeit in het vuur. Zo gemakkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen. En hij zag een ezelskaak liggen, het bot was nog hard, hij raapte het op en sloeg er 1000 man mee dood. Let goed op, dit staat als symbool voor dat wat Jezus voor jou verslaat. Niet jij. Niet jij. Jij komt de hemel niet in door de boel even kort en klein te slaan. Je komt de hemel ook niet in door zuiver te moeten leven. Je komt de hemel maar door één ding uit, door je te laten verlossen door de Heer Jezus. De veel betere Simpson. En dan eindigt dit stukje op een ontroerende manier. Want na die enorme slag, dat heeft heel wat energie gekost natuurlijk, 1000 van die man doodmeppen met een ezelskaak. Dan dicht hij nog een bepaald liedje, ga ik verder niet op ingezien de tijd. En dan staat er dat hij dorst heeft. Hij had ondertussen hevige dorst gekregen en daarom riep hij tot de Heere: aan u, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Toen liet God in de kom van het dal bij Lehi de aarde openbarsten. Er kwam water uit en Simson dronk ervan, zodat er weer helemaal op krachten kwam. Ik vind dit zo ontroerend. Zie hem, de krachtpatsen? De kracht van God mocht hij weer laten zien dat God uiteindelijk toch wint. En ondertussen vergaat hij van de dorst. Jongens, ik ga eindigen. Zo kwetsbaar zijn we. Je kan 1000 Filistijnen doodmeppen en doodgaan van de dorst. Ik vertaal hem naar nu. Je kan nog zo je best doen om het zelf waar te maken. Maar God moet de aarde laten openbarsten door een wonder. Zodat er water omhoog komt. Jongens, dat wonder is voor jullie ook verricht. God heeft zijn eigen zoon gezonden om jou weer tot kind van papa te maken. Dat is de allerkostbaarste identiteit die een mens ooit kan krijgen. Nog een klein metafoortje, gelijkenis. Je hebt ongetwijfeld van Ter Apel gehoord. Ik weet niet of hier al vluchtelingen worden opgevangen, of statushouders, zoals dat heet. Zo niet, ga je best doen. Die mensen in Ter Apel, sommigen hebben er duizenden kilometers op zitten, sommigen te voet, of levensgevaarlijk over het water. Het heeft ze in ieder geval duizenden dollars, of wat voor valuta dan ook maar gekost, en komen aan in Ter Apel. En die mensen die snakken naar een van de meest waardevolle documenten op aarde. Weet je wat een van de meest waardevolle documenten op aarde is? Een Nederlands paspoort. Je hebt net gehoord, ik heb veel gereisd. Nou, met een Nederlands paspoort kun je bijna overal komen. Er is bijna geen enkel land waar je niet welkom bent. Mijn Amerikaanse baas gebruikte mij vaak om naar landen te gaan waar Amerikanen niet makkelijk binnenkwamen. Maar ja, een Nederlander die mag altijd wel binnen. Maar het is nog gekker, als jij een Nederlands paspoort hebt, waar je ook bent op de wereld, in welke hel je ook zit, waar anderen moeten achterblijven, jij kan zo terug naar Nederland en je mag hier zo doorlopen. Want je hoort erbij. De marechaussee, de douane houdt jou niet tegen. Je hoeft niet een of ander inburgeringscursus en allerlei hoepeltjes te horen. Nee, je hoort bij ons. Dat is kostbaar. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Verdiep je je wel eens in andere landen en hoe bevoorrecht je bent? Besef je trouwens dat dat pure genade is? En dat we eens moeten ophouden met die arrogantie van ons land en ons volk. Heb jij zelf gekozen voor je geboorte, waar je geboren zou worden? Is het jouw verdienste? Heb jij je ouders uitgekozen? Kom op zeg. Zullen we niet eens een tandje dimmen? Jongens, dat Nederlandse paspoort, wat jij bij wijze van spreken door genade alleen al gewoon hebt ontvangen, dat valt in het niet bij dat andere paspoort, bij dat identiteitsbewijs wat nu voor jou klaar ligt. Afgestempeld met het meest kostbare stempel, het bloed van Gods eigen zoon. Met jouw naam erop. En soms hè, zie ik God wel eens in gedachten. Ik weet niet hoe God eruit ziet en dit klopt ook helemaal niet, dit beeld, maar dan zit hij achter een gigantisch bureau met stapels identiteitsbewijzen. Want niemand komt ze ophalen. We willen het allemaal hier. Hier en nu. Mijn levensgeluk hangt af van mijn omstandigheden. Tragisch, jongens. Nou zijn jullie zo jong. Ik moest er 33 voor worden. Toen het een klein beetje begon door te sijpelen. Ik ben er nog in aan het groeien. Jongens, kom op. Begin er alsjeblieft zo jong mogelijk aan om dat nou eens te gaan vertrouwen. En dit leven secundair te houden. Dat is best belangrijk, maar niet het belangrijkste. Laat het in ieder geval niet de bron zijn voor wie je echt bent. Jezus was een veel betere Simson. Die liet zich inderdaad ook binden aan een kruis. En die vocht zich niet los. Jongens, het grootste wonder is dat hij bleef hangen. Hij had vele malen meer kracht dan Simson. Echt vele malen meer. Hij hoefde maar dit te doen aan dat kruis. En miljoenen engelen zouden naar beneden komen om hun Heer en Heiland te verlossen. Ze stonden misschien wel te trappelen in de hemel. En kijken naar God, mogen we hem halen? Wat een beestachtige manier waar die mensen met uw zoon omgaan. En vader zei, nee. Hij beslist zelf. Hij beslist zelf. Jongens, hij bleef hangen. Uit liefde voor jou. Zodat jouw identiteitskaart afgestempeld kon worden. Het ligt klaar. Aan jullie wanneer je hem ophaalt. Laat het niet verloren gaan. Amen.
We gaan zingen opwekking 789, Lopen op het water.
Te gaan waar u
Ja, het blijft een mooi lied, hè? Hoe vaak je het ook gehoord en gezongen hebt. Ja, nou gaan we wat terugkoppelen, wat vragen beantwoorden. Zou je naar voren willen komen nog even? Dan, een paar dingen. Ik zal zo wel even kijken of er nog meer binnen is gekomen ondertussen. Maar je zei, je bent goed genoeg. En nou, de samenleving werkt toch best wel vaak heel anders. Je haalt een onvoldoende voor proefwerk op school. Je staat weer eens wissel bij voetbalwedstrijd. We worden best vaak afgerekend. Het bijt elkaar best wel een beetje. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Nou, sterker nog, tegenwoordig word je al heel snel gecanceld. De cancelcultuur, zoals ze dat noemen. Ja, dit is een van de mooiste voorbeelden, juist in onze tijd, zoals ik al zei, we leven in een fascinerende tijd. Dit is een van de mooiste dingen waarin je juist onderscheidend zou kunnen zijn als datgene wat ik geprobeerd heb duidelijk uit te leggen, als je daar meer en meer in groeit. Want hier komt het, natuurlijk kan je falen. Natuurlijk heb jij beperkingen. Dus als het over je prestaties gaat, of je falen, dan zitten daar grenzen aan. Jij bent ook maar een beperkt mens, net als Simpson, net als ik, iedereen. Maar het venijnige zit dus in het feit dat als je je identiteit, dus jouw geluksgevoel, de waarde van jouw leven, je eigen waarde, allemaal synoniemen van hetzelfde. Als jij je geestelijke honger moet voeden met datgene wat je presteert, of waarin je faalt, of wat anderen van je vinden, en of je er wel bij hoort. Ja, dan heb je dus je identiteitshonger afhankelijk gemaakt van je eigen prestaties of van anderen. Nou, dan sta je dus haaks op datgene wat God ons aanbiedt. Dit is ook het drama wat na de zondeval gebeurde. Waarom denk je dat Adam en Eva in het paradijs naakt waren? En bij de meesten, zeker jullie denk ik nog, denk je dat naakt zonder kleren is? Nee, nee. Naakt betekent ook letterlijk doorzichtig, transparant. Alles mocht gezien worden. Net als bij kleine kinderen. Die schamen zich nergens voor. Als ze zich tenminste veilig voelen bij papa en mama. Die durven zo in hun blootje al vrolijk dansend door het huis te gaan. Zonder dat ze zich afvragen, klop ik wel? Ben ik wel goed? Nee, ze zien dat papa en mama buitengewoon blij zijn. En die zijn veilig. Kleine kinderen denken daar niet over na. Die denken nog niet in goed en fout. Nou, toen zeiden wij in het paradijs, wij willen voortaan zelf gaan over goed en fout. Nou, toen sloeg God, zeg ik wel eens, zijn handen voor zijn ogen en zei, ach, lieve schatten, weet je wat je nu veroorzaakt hebt? Nou moet je voortaan je allerdiepste behoeften halen buiten mij. Nou, dat ga je nu bij elkaar halen en uit de omgeving. Ja, dat is onze gevangenschap. Totdat je gaat ontdekken. En niet alleen ontdekken, maar ga vertrouwen wie je echt bent. Ja, dan krijg je een uniek ander leven dan iedereen om je heen. Terwijl je misschien wel dezelfde dingen doet, maar het heeft een heel andere impact op jou. Terwijl je misschien wel harder faalt dan iemand in je groep, maar jij bent er niet ongelukkig om. Je baalt er wel van, tuurlijk. Je had het liever beter gedaan. Niks mis mee. Maar je raakt er niet door geknakt. Of wanhopig. Of te neergeslagen. Ben je gek? Als Paulus, een apostel, zijn brief in Rome schrijft, de brief aan de Romeinen, dan zegt hij in hoofdstuk 1 al dit. Ik vind het zo'n grandioze tekst. Dan legt hij even uit wat het probleem na de zondeval is geworden. Dan zegt hij dit. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Klopt, hè? We werden met een leugen verleid om het zonder God te gaan doen. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Hier komt hij. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Dit heet met een duur woord afgoderij. Net als in de Richterentijd. Afgoderij is niet een of ander godsbeeld of zo. Nee, afgoderij is dat je iets wat op zich goed is, gebruikt voor jouw identiteitshonger. Dan maak je er godje van. Helder uitgelegd of niet?
Ja, dankjewel.
Oké.
Nog een punt was eigenlijk wel... geloof is een rustpunt ook. Zij ervaren, sommigen, de meeste, ervaren best wel veel druk in hun leven. Dat komt ook door in de tijd waarin we leven. Ik bedoel, als je een weekje geen likes hebt gehad, dan ben je de grootste nietsnut op aarde natuurlijk. Maar je staat continu aan, altijd. Hoe zou je zeggen, hoe kunnen ze dat rustpunt pakken? Hoe kunnen ze hun geloof, God, gebruiken om tot rust te komen?
Ja, mooie vraag. Overigens, ik noemde het net even de nieuwe sierencampagne. Maar ik weet niet of je de dingetjes ook op tv al voorbij hebt zien komen. Er is ook nu weer een nieuwe bewustwordingscampagne, vooral voor jullie generatie. Ze noemen dat degezondegeneratie.nl. Dat zijn allemaal korte clipjes van 10 seconden. Ik had er misschien een paar mee moeten nemen. Die raken allemaal aan dit soort dingen. He, als je altijd druk bent, zoiets, waar vind je dan nog rust? De echt prachtige van die one-linertjes. Degezondegeneratie.nl. Typ hem straks maar eens even in op dat magistrale mobieltje wat we tegenwoordig hebben. Ja, waar vind je rust? Let goed op, ik hoop dat je dat inmiddels door hebt. Echt rust vinden vind je dus in een soort voldaan gevoel in wie jij mag zijn. He, zoals je je lichaam heerlijk kan voeden. Of, ik weet niet of je dat wel eens meemaakt, zo'n heerlijke maaltijd. Jullie doen dat waarschijnlijk bij de McDonald's. Die heb je hier ook in mijn ochtend, zag ik. Ja, maar je hebt honger, je hebt hard gewerkt. Hier waarschijnlijk in fruitplukken of zo. En dan heb je honger en dan heerlijk eten en dan daarna. Weet je, ik ga letterlijk uitbuiken, dat zie je. Hè? Ja. Maar dat je denkt, oh heerlijk, hier was ik even aan toe. Of als je dorst hebt, hè. Nou, zie dat even als beeld. Zo voldaan zijn in wie je bent. Als je dat echt wil voelen, in wie je echt bent... Ja, dan moet je dat dus heel bewust, geestelijk, heel bewust aandacht geven aan het feit dat God je vader is. En ik hoop dat je dit niet al te sentimenteel gaat vinden wat ik nu ga vertellen. Want voor mij is dit bloed en bloed serieus. Ik zit elke dag, elke ochtend, eerst een kwartier... bij mijn vader op schoot. Niet mijn biologische vader, die is het afgelopen jaar ook overleden, maar bij mijn enige echte vader. Zo begin ik de dag. En dan ben ik vol met mijn aandacht bij het feit dat hij mij helemaal ziet zitten als een van zijn kinderen. Want hij heeft 1 miljard. En dan ben ik me diep bewust. En ik kan je echt verklappen, dat heb ik echt nodig. Want anders kom ik soms de dag niet eens door. Al was het alleen door de problemen die ik hoor en zie bij de mensen die ik help. Als ik dan niet besef wie ik ben en dat alles er mag zijn, dan kan ik of overladen worden door angst en paniek, want sommigen hebben echt hele zware problemen, of ik denk dat ik die mensen moet helpen of redden en dan ga ik lopen duwen en trekken met nog meer schade. Ik moet volkomen rustig zijn. En er zijn dagen, dan moet ik dat 3 keer doen op een dag. En we hadden het net al even over het verdienmodel, toen je zei, hoe doe je dat dan, hè, als kostwinner? Ik dank God dat ik inmiddels zoveel onzekerheden in mijn leven heb, dingen die dus niet meer op een menselijke manier geregeld zijn, want dat houdt me heel dicht bij hem. Maar als ik dit, hè, dus de intimiteit met hem uitoefen, als ik dat 3 dagen niet doe, zeg ik wel eens, dan ben ik lost in the dark. Dan kan ik verschrikkelijk bang en onzeker worden door alles wat niet op orde is. Als ik dit ervaar, hij is erbij. Het is zijn naam zelfs. Arie, ik ben erbij. Ga maar. Ik ga mee. Weet je nog die tekst? Ik in Kuala Lumpur, hij heeft het beloofd. Ik claim dat het waar is. Misschien mag ik dit ook nog zeggen. Lieve jongens en meiden, je gaat ongetwijfeld naar Bijbelstudie en catechese. Je hoort hier in de kerk ook veel over God en dat is goed. In God geloven heb je nog geen fluit aan. Heb je echt geen fluit aan. Het is goed hoor dat je in hem gelooft, want in mijn optiek bestaat hij echt. Maar daar heb je nog niks aan. Nee, geloof je hem? Geloof je hem nou? Daar gaat het om. Dan verandert de pas wat op, aan jouw kant. Niet door in hem te geloven. Als jij hem gelooft, als jij gelooft waar Jezus echt voor kwam, ja, dan ga jij veranderen. Want dan ga je leven vanuit een identiteit die door hem gevoed wordt. En er is niemand op aarde die hem dat kan nadoen. Ook je papa en je mama niet. Hoe lief en goed ze ook zijn, echt. God gaat er bovenuit.
Dankjewel. Ik had nog één vraag, maar die is ondertussen ook al beantwoord. Dus okay. Dat is mooi. Zou je met ons willen eindigen?
Met alle genoegen. Vader, wat een woorden weer, hè? Wat is er weer veel gezegd, met name door mij, maar ook prachtig gezongen trouwens, door uw kinderen die hier de band vormen. En vader, ik vind het een geschenk om hier met zoveel jongere kinderen van u, in mijn optiek jonger, maar net zo goed kinderen van u, te mogen zitten en iets te mogen vertellen van wie u bent. En dat blijft iets magistraals. Maar vader, u weet ook dat u zo'n andere God bent dan wij ooit hadden bedacht. Wij hebben nog zo de neiging om u gelijk te schakelen met al die andere goden die wel bedacht zijn. Dat het bij God om gaat wat wij presteren en doen. En heilig zijn en netjes. En dan beginnen we aan de verkeerde kant. Heer Jezus, dat is zo verschrikkelijk beschamend voor u. Want dan laten we uw offer en uw verschrikkelijke lijden. En eigenlijk was uw hele leven lijden. Je zal toch als God mens worden. Heer Jezus toch. Hoe kwam u ooit zo ver? Om uzelf in een schepping geboren te laten worden. Wat hebt u veel macht en autoriteit moeten afleggen. En wat bent u geteisterd door dezelfde beproevingen als die wij meemaken. Maar u was zonder zonde. Omdat u onder alle omstandigheden uw identiteit nooit verloochende. Ik ben een kind van vader en vader beslist wat ik wel of niet doe. Dat maakt u zonder zonde. En daarvan zijn wij diep van onder de indruk. Want daar hebben wij nu aan te danken dat paspoort, dat hemelse burgerschap, door u verdiend, voor ons klaar is. En aan ons om het te ontvangen. En daarom bid ik u, Heilige Geest, wilt u met net zoveel kracht werken als dat u bij Simson deed en bij al uw andere kinderen. En ons overtuigen wie we zijn. Onze geest verzekeren dat we kinderen van God zijn, waardoor we Abba, Papa, Vader leren zeggen. Zodat wij, net als zoveel anderen om ons heen, niet meer als slaven in angst hoeven te leven. En vader, ik bid dat we als christenen daarom bekend komen te staan, hier in Nederland. Niet vanwege ons opgeheven vingertjes, maar vanwege die innerlijke vrijheid. Omdat we onder alle omstandigheden geborgen zijn. Zelfs als we moeten lijden, of sterven, of verguisd worden, of gevangen gezet. Wij zijn vrij. Omdat u, Heer Jezus, ons verlost heeft van de slavernij. En dat bid ik over deze jongeren en ouderen, ook thuis uit, als een grote zegen die we zomaar mogen ontvangen. In Jezus' machtige naam. Amen.
We gaan nog één keer zingen. En daarna worden jullie van harte uitgenodigd om mee te gaan naar Baak om te eten. Mag je ook nog even verder praten met Wilbert of met Peter of met Arie of met anderen die hier aanwezig zijn. Maar vooral ook met elkaar. Zorg dat het gezellig is en een hele fijne zondag verder.
We zingen als laatste lied Opwekking 853. Zing zijn lied opnieuw. Trok mij weg van de dood, deze hoop is een houvast.
van de schepping zingt zijn lied opnieuw. O mijn ziel, zing je lied naar de hemel. Juich als het engelenleger zingt zijn lied opnieuw. Jezus redde mijn leven. Zij veranderde mij, overwonnen door liefde. Ben ik nu van zonde vrij, al mijn schuld is vergeven. En ik leef nu door zijn naam, mijn hoop wordt nooit beschaamd. O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen. Zing tot de Heer van de schepping, zing zijn lied opnieuw. O mijn ziel, zing nu je lied naar de hemel. Juich als het engelen leger, zing zijn lied opnieuw. Bedenk opnieuw dat God ons nooit alleen, nooit alleen laat. Bedenk opnieuw zijn naam, baant ons de weg. Hij baant de weg van het kruis naar het graf. Hij stond op en hij regeert. Prijs de Heer en zing zijn lied opnieuw. Bedenk opnieuw dat God ons nooit alleen, nooit alleen. Bedenk opnieuw zijn naam, baant ons de weg. Hij baant de weg van het kruis naar het graf. Hij stond op en hij regeert. Prijs de Heer, zing zijn lied opnieuw. O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen. Zing tot de Heer van de schepping. Zing zijn lied opnieuw. O mijn ziel, zing nu je lied naar de hemel. Juich als het engelenleger, zing zijn lied opnieuw. O mijn ziel, zing tot de God van de eeuwen. Zing tot de Heer van de schepping, zing zijn lied opnieuw. O mijn ziel. Juich als het engelenleger, zing zijn lied opnieuw, zing zijn lied opnieuw, zing zijn lied opnieuw, zing zijn lied opnieuw.